En ik vind het altijd mooi om een psalm te lezen. We zingen ze niet meer zo vaak, ik weet niet hoe het hier is, maar bij ons wordt het steeds minder. En op zich is dat niet erg, maar de psalmen zijn wel heel rijk en mooi om te lezen. En daarom vind ik het mooi als we gewoon de tekst eens lezen, om die tekst tot ons te laten doordringen, in plaats van de tekst van de melodie, psalmen zeg maar. Dus we lezen twee gedeelten uit de Bijbel, en dat is psalm 33 en Zacharia 9. Ik heb eigenlijk niet doorgekregen of ik dat doe of dat iemand dat doet. Maar ik vrees dat ik het zelf doe. Nou heb ik hier twee Bijbels liggen, welke willen jullie? Ik heb de NBV en de Bijbel in gewone taal. Wat zijn jullie gewend? De NBV? Dan lees ik uit de NBV. Psalm 33. Dat raakt ook wel het onderwerp. Dus dat dan weer wel. Het staat ook gewoon op de piemer. Dus, juicht, rechtvaardigen voor de Heer. De oprechten moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier. Speel voor hem op de tiensnarige harp. Zing voor hem een nieuw lied. Speel en zing met overgave. Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief en van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in. Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de Heer en wie de wereld bewonen hem duchten. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. De Heer doet de plannen van volken teniet. Hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft. De natie die hij verkoos als de zijne. Uit de hemel ziet de Heer omlaag en slaat hij de sterveling gade. Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden. En dit gaat over het verhaal van vandaag. Koningen, ze winnen niet door een machtig leger. Brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning. Hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar. Bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en onze schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. En dan lezen we ook uit Zacharia. Het staat bijna helemaal aan het eind van het Oude Testament. En dat is uiteraard de profetie van Jezus die de stad Jeruzalem komt binnenrijden. Vers 9 tot 13. Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot het einde der aarde. Want Sion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Keer terug naar de burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest. Want ook nu geldt de toezegging aan Sion, ik zal je dubbel schadeloos stellen. Juda span ik als mijn boog, Efraïm richt ik als mijn pijl, en jouw zonen, Sion, hef ik als een heldenzwaard tegen de Grieken. Tot zover eerst de schriftlezing uit het woord van God. We zingen een psalm, daar hebben we hem. En dat is ook psalm 118 vers 7, wat uiteraard ook gaat over Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Psalm 108 vers 7 in de versie van de nieuwe psalmberijming.
Thank you.
met groene twijgen. Nou ja, dit zijn geen twijgen, maar dit zijn gewoon palmbladeren. Ik ben gisteren in de tuin aan het klussen geweest. En ja, dat gaat vallen. En ik heb een palmboom in mijn tuin staan. Dus er moest nodig weer wat vanaf. Maar palmbomen, of palmtakken moet ik eigenlijk zeggen, dat zijn dat is een symbool van overwinning. Een symbool van bevrijding. Grote koningen in het verleden en vooral ook keizers of mensen die zichzelf heel belangrijk vonden, die gebruikten het ook bij hun zegentocht als ze weer een of andere belangrijke overwinning hadden gehaald op een of ander vijandig volk. Dan maakten ze een intocht in hun hoofdstad en dan werden er ook palmbladeren gebruikt. En in de tijd van Jezus keken mensen ook uit naar bevrijding, naar overwinning. En dat was vooral het geval bij het Pesachfeest. En dat was het bevrijdingsfeest. Er werd er gedacht aan de bevrijding van het volk uit Egypte, heel lang geleden onder leiding van Mozes. Maar ook de terugkeer uit de ballingschap. Zoals u wellicht weet was het volk na een aantal eeuwen koningschap weggevoerd in ballingschap door de Babyloniërs. En op een gegeven moment was er weer een gedeelte teruggekomen. En dat was een soort overwinning. Maar eigenlijk wachten de mensen nog op die echte overwinning. Want die was er nog niet. De zoon van David, die voor altijd koning zou zijn, de Messias van God, die zou het volk echte rust, echte bevrijding geven. Dan pas zou het echt bevrijdingsfeest zijn. En daar werd altijd aan gedacht tijdens Pesach. En het was al heel vaak geprobeerd. Er was al wel heel vaak een Messias opgestaan die de overwinning claimde. En een eeuw voor Jezus, ongeveer, had je nog Judas de Maccabeer, die ook de vijanden versloeg en toen een soort staat, koninkrijk kon stichten. En met palmtakken en al liet hij zich naar Jeruzalem rijden. En Jezus doet dat ook. En als we zo meteen dat gaan lezen, dan zie je dat Jezus daar heel strak de regie in handen neemt. Hij regisseert bijna nauwgezet van minuut tot minuut wat er gaat gebeuren. En hij vordert een vervoersmiddel en hij laat zich als een koning naar Jeruzalem rijden. En de mensen beginnen te juichen. Nu wordt het feest, nu komt de bevrijding. Dit is de Messias. Hij grijpt het koninkrijk terug, hij grijpt de macht terug. Kom maar op met die palmtakken. Laat ze zwaaien en gooi de kleren op de grond voor de koningen. Deze koning doet dat op een ezel. Het valt de mensen amper op, maar het is een teken van nederigheid. Want Jezus is een man van God. Door hem heeft God grote dingen gedaan. Dus geef ruim baan aan deze Jezus, de koning die komt in de naam van de Heer. En we zien de mensen juichen, maar we zien de koning ook huilen. Waarom? Laten we dat verhaal lezen uit Lucas 19. Vanaf vers 29. Niet vanaf vers 19, zoals ik eerder had opgegeven. In Lucas 19. Vers 29. Toen hij, dat is Jezus, Betfage en Bethanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit. En Jezus kwam vanuit Jericho. En hij zei tegen die leerlingen, ga naar het dorp daarginds, want daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los? Dan moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en ze vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. En toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. En onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. En toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berust uw leerlingen. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. Je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de ander laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Tot zover. Juichen voor Jezus. Dat zien we hier gebeuren. Maar hoe doen wij dat eigenlijk? Juichen voor Jezus. Ik vind het soms best moeilijk. Ik heb hier staan: wij zijn doorgaans niet zo uitbundig. Moet ik voor mezelf spreken misschien. Maar als Nederlanders zijn we redelijk nuchter. Als je naar een Afrikaanse kerkdienst gaat, ik weet niet of iemand dat wel eens gedaan heeft, maar dan wordt er gejuicht en gedanst en gesprongen. Wij blijven meestal een beetje zitten. Soms voel je een beetje geremd om echt in blijdschap los te gaan. Omdat er misschien een stemmetje in onszelf of ergens in de gemeente daar wat bezwaren tegen inbrengt. Van: kan dat wel? Dat hoort toch niet zo? Of we denken dat andere mensen ons aankijken en er wat van vinden. En dat zien we hier ook, hè? Mensen die hun enthousiasme helemaal laten gaan. Maar ondertussen staan er ook andere mensen argwanend naar te kijken en die vinden daar wat van. Maar waarom niet? Jezus zegt: laat ze hun gang gaan. Dus vandaag had ik in gedachten: het is Palmzondag, we gaan een juich-eredienst doen. We hebben al fantastische liederen gezongen en er komen er nog een paar liederen waar je blij van wordt en wat uitgeeft dat God echt grote dingen heeft gedaan in Jezus. Juichen voor Jezus. Wanneer doe je dat? Ik zei net al even dat ik hier voor mag gaan in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Dat is ook al een beetje een juichmoment, vind ik mooi. Een ander juichmoment dat ik had, was toen ik vanuit mijn werk iemand mocht dopen. Een moslim die christen geworden was. En waarin we gewoon in een gemeente, in een lokale gemeente, die jonge man gedoopt hebben in echt een enorm zwembad. Met lekker warm water erin, dat dan weer wel. En hij kopje onderging, omdat hij voor Jezus gekozen had. Het was echt fantastisch om mee te maken. Een ander mooi juichmoment was dat ik heel lang geleden, toen woonde ik in Syrië. En toen zat ik in mijn vrije tijd een beetje op internet op een forum. En dat is een forum waar moslims en christenen, vooral moslims en een enkele christen, over geloof praten. En dan zit je achter een schermpje. Hè? Ik bedoel, daar kun je een heleboel dingen zeggen. Dat zie je vandaag op Twitter ook. Je zegt van alles en je hoeft je niet echt te geven. Je kunt van alles zeggen, want niemand roept jou ter verantwoording. Dus dat forum, daar had ik alweer heel gauw gezien. Ik had een heleboel discussies gevoerd met moslims die daar zitten. En lang achter mij gelaten, 2010 of zo, denk ik, dat ik voor het laatst daarop zat. En toen kreeg ik vorig jaar ineens een e-mail van dat forum. Er is een bericht naar jou toegestuurd. 8 jaar later. Dus ik dat bericht lezen en dan had iemand een berichtje naar mij toegestuurd. Ja, ik ben heel erg op zoek, want ik weet het allemaal niet meer. En ik ging overal naar op zoek op internet over Jezus zoeken en Mohammed en hoe dat dan zit met elkaar. En toen kwam ik op het forum bij jou berichtjes tegen. En ik vond die berichtjes die jij daar stuurde, die discussies, die gesprekken die je daar voerde, die vond ik echt zo verhelderend, zo mooi. Ik dacht, ik wil daar meer van weten. En toen begon ze met mij daarover te praten. Ik dacht van, dat is toch raar. Dan zit je 8 jaar later op zo'n ontzettend stom forum. Wat echt, je zit alleen maar elkaar vliegen af te vangen op zo'n forum. Want het gaat echt nergens over discussies verzanden in van alles en nog wat. En wat voor zin heeft het, ik ga weg. En dan 8 jaar later leest iemand dat. En die wordt daardoor geraakt door wat je gezegd hebt. En die krijgt dan dromen van God over de Bijbel. Met allerlei Bijbelversen waarvan ze geen idee heeft dat er in de Bijbel staat. 10, 7 had ze gezien. Nou, dat is Psalm 107 en dat gaat over dat God erbij is door je moeilijke tijd. En ik denk van, nou wauw, dat is toch heel bijzonder dat God op zo'n manier met mensen werkt. En dat hij dus ook jou kan gebruiken, kennelijk, ook gewoon 10 jaar later nog een keer. Ja, dat zijn echt juichmomenten. En vorige week hadden wij een bijbelstudie, Arabisch-Nederlandstalige bijbelstudie. Doen we elke dinsdag om 7:00 s'avonds. Als je erbij wil zijn, mag je erbij zijn. En toen zat daar iemand voor het eerst. En die zat helemaal mee te luisteren. Nee, die zat niet mee te luisteren. Die zat mee te zingen met de Arabische liederen. En die gingen, ze was moslim. Dat is ook een vrouw. En die ging helemaal meezingen met de liederen. En die liederen gingen echt stuk voor stuk over Jezus en zijn kruisdood. En ze zat mee te zingen en ze zei achteraf na afloop, ja, ik word echt helemaal rustig van die muziek. En dan komt ze gewoon wel naar die bijbelstudie. En dat is niet vanzelfsprekend, want vooral de Marokkaanse gemeenschap is zo gesloten dat het echt nat dan is om naar iets christelijks toe te gaan. En nou willen wij niet per se christelijk zijn, maar ja, het gaat wel over de Bijbel, dus het wordt wel zo gezien. En dan komt ze daar en dan zingt ze gewoon mee, die woorden. En ik word helemaal rustig. Ik denk van, yes, dat vind ik mooi. En daar kan ik om juichen. Een klein beetje. Ik ben heel bescheiden. Maar juichen voor Jezus, waarom niet eigenlijk? Gewoon yes! En misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt. Misschien dat je straks nog wel wat kunt delen daarover bij het gebed of zo. Van, wat was er nou dat je echt een keer zei van, ik word hier zo blij van, ik vind het zo gaaf, Jezus, yes. Waarom niet? Juichen voor Jezus. Jezus vindt het prima. Soms is het wel belangrijk, echter, om stil te staan bij van, maar waarom juich je nou eigenlijk voor hem? Wat is er nou zo mooi? Waarom wil je juichen voor Jezus? En daar kom ik straks op terug in het tweede gedeelte van die preek. Maar eerst gaat het gewoon echt over mensen die echt volledig uit hun dak gaan, omdat Jezus eraan komt en zich als koning presenteert. We zien het, ze beginnen te schreeuwen, te jubelen en te juichen en het is een oorverdovend lawaai. En dan heb je altijd weer die fariseërs. Altijd weer die mensen, die spelbrekers. Ja hoor, gaan we een keer uit het dak, is het weer niet goed. En de fariseërs die lopen sowieso al niet zo warm voor Jezus. Natuurlijk, God doet grote dingen, dat geloven zij ook. Maar toch niet door zo'n godslasteraar als Jezus die zichzelf gelijkstelt met God, dat kan toch niet. Hoe halen die mensen het in hun hoofd om voor hem te juichen? En om die profetieën uit Psalm 118 en uit Zacharia op hem toe te passen, dat kan toch niet. Jezus laat ze stoppen. Dat hoort niet. Nou denk ik dat de fariseeën op zich niet tegen juichen zijn. Maar ze hadden niet zoveel met Jezus. Dus dat er voor Jezus gejuicht wordt, vonden ze al erg. Maar dat er gejuicht wordt op dit moment, op die plek, dat had ook vooral praktische redenen. Het was gevaarlijk. Het was gevaarlijk wat Jezus deed. Hij laat zich als een koning, volgens een oude profetie, naar Jeruzalem rijden. Jeruzalem. Jeruzalem, daar, dat is die hoofdstad van de regio. Het hoofdkwartier van de vijand. Want daar was die gestoorde Herodes, de koning. En die wrede Pilatus, die zijn handen vaker in bloed dan in onschuld waste. De vertegenwoordiger van de Romeinse keizer. Politiek erg gevoelig. Jeruzalem was natuurlijk ook het centrum van de geestelijke macht. Met nadruk op macht. En die tempel die daar stond, daar concentreerde dat zich in. Het was een tempel die na de ballingschap weer herbouwd was. En die Herodes daar nog een flink aandeel in gehad. Maar iedereen voelde ook wel dat die tempel weliswaar de tempel was. En het stond er weer en er konden weer offers gebracht worden. Maar het was niet zoals in de tijd van Salomo. Salomo had die tempel de eerste keer gebouwd. En toen het af was, toen kwam de heerlijkheid van God in die tempel. En ja, woonde God nou bijna letterlijk tussen zijn mensen. En die heerlijkheid was nog niet weer teruggekeerd. Na de ballingschap stond er wel een tempel, maar die was bij wijze van spreken leeg. Dat moest nog gevuld worden, dat moest weer echt worden. En dat zou die zoon van David, de Messias, doen. De koning der Joden. En dat was waar Pesach over ging. Dus met Pesach keken mensen terug naar de bevrijding uit Egypte en naar de terugkeer uit de ballingschap. Maar men keek ook vooruit. We wachten nog op die echte bevrijding. We zijn al terug uit Babel en er staat een tempel, maar het is nog net niet helemaal echt. We worden nog steeds overheerst. Dus er was een religieuze spanning, want onze religie was nog niet volmaakt, en er was een politieke spanning. En die kwamen heel nauw samen, want als de Joden koning willen worden, dan moeten ze tegen die politieke macht hebben strijden. En dat wilden Herodes en Pilatus niet. En het leverde dus een enorm stuk religiestress op. En dan komt Jezus daaraan en hij laat zich als zo'n koning, als een overwinnaar, precies zoals de Romeinse keizer zou doen, naar die stad rijden. En dat kan in de ogen van de machthebbers, van Pilatus, van Herodes, maar één ding betekenen. Revolutie en opstand. En als dat volk dan loopt te juichen en te springen en te dansen en te scanderen, Hosanna, dan klinkt dat in de oren van de machthebbers van die tijd net zoals de leuzen van de Arabische lente klonken in de oren van de dictators uit het Midden-Oosten. Het volk wil de val van het regime. Nou, iedereen weet hoe dat is afgelopen in de Arabische wereld. Revolutie, chaos en bloedbad. En dat willen de farizeeën voorkomen. Daar zitten ze niet op te wachten. Ze moeten Jezus niet, maar ze zitten ook niet te wachten op problemen met de overheid. Dus laat ze alsjeblieft zwijgen, Jezus, voor de veiligheid van jezelf en voor de veiligheid van ons. Maar Jezus zegt, sorry, kan niet. Er moet gejuicht worden. En als die mensen zwijgen, dan gaan die stenen wel schreeuwen. En iedereen die wel eens in het Midden-Oosten geweest is er iemand wel eens in het Midden-Oosten geweest? Israël, Palestina, Syrië, Libanon, dat gebied, allemaal handen. Nou, jullie weten dat het bezaaid ligt met stenen, klopt hè? Het is allemaal stenen. Dus als die stenen gaan juichen, dan krijg je een spreekwoord waar een volle kuip niks bij is. Er moet gejuicht worden om wat God heeft gedaan, maar vooral om wat hij straks in Jeruzalem gaat doen. Namelijk opeisen wat hem rechtmatig toekomt. Het leven van de mensen, van ons. En de macht op deze aarde zoals de macht in de hemel. En dat is het grote werk en daar mag je om juichen. Schreeuw het maar uit. Schreeuw het uit, die blijdschap, die vreugde, om wat God in jouw leven gedaan heeft. Niet alleen maar aan dat kruis, maar ook gewoon concreet. Vertel erover. Wees er blij om, ook al vinden anderen het eigenlijk maar helemaal niks en ongepast. Wat die politieke machten niet weten en wat farizeeën niet begrijpen, en misschien die mensen die er lopen te juichen ook niet, is dat Jezus een koning van een hele andere orde is. En die ezel had daar al een voorteken van kunnen zijn. Zacharia laat het al weten. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Overwinning, die palmtakken. Maar ook een koning op een ezel. Een koning in nederigheid. Jezus komt niet op een dapper strijdpaard. Een Arabische volbloed, zeg maar. Maar op een ezel. Hij komt niet in een ronkende tank. Maar, nou ja, op een bakfiets of zo. Geen bommen, maar bloemen of palmtakken. En met dat soort dingen, een ezel, een palmtak en een bakfiets, ja, daar wil je natuurlijk geen oorlog mee. En dat wilden de mensen natuurlijk. Maar dat was niet Jezus' bedoeling. Zijn overwinning, zijn strijd ligt op een heel ander vlak. Het is een andere strijd die echte vrede gaat geven. En dat is geen politieke revolutie. En daarom eindigt het ook niet in een bloedbad. De fariseeën hoeven daar niet bang voor te zijn. Het ligt niet aan Jezus als daar een bloedbad zal plaatsvinden. Want in feite zal er maar het bloed van één man vloeien. Het bloed van die koning zelf. Maar dat weet alleen Jezus op dat moment. En wij 2000 jaar later. Dus laat ze maar juichen. Want de overwinning komt eraan. Ze juichen op voorhand voor die overwinning die ik ga halen. Voor de bevrijding, de echte Exodus. Het echte Pesach dat een nieuwe betekenis gaat krijgen door mijn grote werk via het kruis en het graf. Een koning op een ezel. Juich er maar voor, ook als je het nog niet helemaal begrijpt. En die mensen zijn aan het juichen. En ineens staat Jezus stil. En hij begint te huilen. Jeruzalem ligt voor hem. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik weet niet precies hoe dat beeld eruit ziet. Misschien zijn er mensen die er wel geweest zijn vanaf de Olijfberg. En daar ligt daar Jeruzalem. En Jezus begint te huilen. Waarom begint Jezus te huilen? Is dat zo'n mooi plaatje waar je emotioneel van wordt? En kan dat eigenlijk überhaupt wel een koning die huilt? Dat kan toch niet? Ik moest, toen ik in Syrië woonde, in Damascus. Wij wonen net buiten de stad. En voor mijn werk moest ik een berg over. En dan door de stad heen naar mijn werk. En als je dan die berg op komt rijden. En dan die laatste bocht neemt. Dan zie je daar die stad voor je liggen. Damascus. En dan aan de randen daarvan het mooie groene gebied. Een vruchtbare vallei in oude tijden. Helemaal volgebouwd met huizen. En dat is... dan zie je die stad daar liggen. En dat is echt een prachtig gezicht. Ik had eigenlijk een plaatje mee moeten nemen. Ja. Maar tegelijk denk ik... precies aan die randen... dat is wat vorig jaar in het nieuws was. De Ghouta. Oost-Ghouta, als jullie het daarvan gehoord hebben op het nieuws. Wat volledig met de grond gelijk gemaakt is... door de bommen van Assad. En daar moet ik dan aan denken, als ik dat zie, als ik die verwoesting zie. En dan is dat echt iets om te janken. Dan zie je daar die stad liggen en de helft ervan is kapotgeschoten. Tranen van verdriet. En dat is wat Jezus doet. Janken om Jeruzalem. Janken om de verwoesting van de stad. De vredevorst draait die laatste bocht op en ziet de stad en hij ziet de verwoesting. Hij wil vrede, maar hij ziet afwijzing en onbegrip. En dat doet pijn. De koning ziet die mensen, hierachter juichen ze voor hem. Maar misschien hebben ze amper door waar precies voor. En daarvoor, als hij de stad binnenkomt, hebben de mensen hele andere verwachtingen. Ze hebben geen flauw idee wat die gast uit Galilea daar zo nodig moet op zo'n ezel. En Matthäus lezen we zelfs, wie is die man? Vragen ze. Ze hebben geen flauw benul wie Jezus is en wat hij komt doen. Een koning op een ezel? Iedereen wil wel koning zijn. Wat is die man dan? Iedereen wil een koning op zijn eigen manier. En daarvoor juichen. Voor wie juich je nou eigenlijk? En waarom juich je voor Jezus? Waarom juich je voor Jezus? Is het omdat hij jouw problemen moet oplossen? Zodat jij een fijn leven hebt? Zodat je er beter van wordt? En dan weer verder kunt zonder hem? Is het voor financiële voorspoed? Voor genezing in het hier en nu? Is Jezus jouw koning? Zolang het jou goed uitkomt? Of omdat hij werkelijk iets groots heeft gedaan? En wat is dat groots dan? Het grote wat Jezus gedaan heeft is doordringen tot de wortel van het probleem. En daarom huilt Jezus. Want hij is Gods ontferming voor jou en mij, voor de mensen. En dat is een veel dieper probleem. Waar ontfermt God zich over? Het probleem is dat je geregeerd wordt. Andersom. Is het probleem, zegt hij tegen de Joden, dat je geregeerd wordt door een ander volk? Dat die Romeinen de baas zijn? Is dat nou echt jouw probleem? Is het echt een probleem dat al die vluchtelingen die hier binnenkomen... onze banen inpikken? Zijn die Marokkanen die zogenaamd de buurt onveilig maken? Is dat het probleem? Zijn die directeuren die zo veel te veel geld opstrijken met allerlei bonussen? Is dat ons probleem? Ben je werkelijk vrij? Wanneer je precies aan de regels van God of van de kerk houdt. Jezus huilt. Want je probleem is veel dieper dan we doorgaans beseffen. Het probleem is de zonde, de revolutie tegen God die jou gevangen houdt. De macht van het kwaad houdt de mens vast. En de dood is daar een ultieme teken van. En er is maar één manier om daar uit te komen. Erkennen dat je inderdaad zo'n zondaar bent die gevangen zit en niet zelf in staat om eruit te komen. Je moet bevrijd worden door een ander. En Jezus komt om te zeggen dat hij die ander is. Alleen hij vindt geen erkenning. Want iedereen wil zijn eigen koning zijn. En daarom huilt koning Jezus. Want God, die zo van zijn mensen houdt, die zichzelf wil geven om jou en mij te bevrijden, hij wordt niet geaccepteerd. Als mensen alleen maar met oppervlakkige problemen bevrijd wil worden, begrijpen ze de diepte van het probleem niet. Gods zelfgevende liefde wordt afgewezen. En dat doet pijn. Zo groot is Gods ontferming dat hij de dood in wil gaan. Zo groot is zijn bereidheid tot vergeving. Zo groot is zijn liefde. En toch wil je het niet accepteren. Toch wil je het niet zien. Dat is toch om te janken. Een huilende koning. En mensen met een palmblad. Een huilende koning of een ezel. Dat is niet bepaald een held die reuzen kan verslaan. Jezus wordt als een superster binnengehaald met die palmtakken. Maar al gauw slaat de stemming om. Want hij is veel te kritisch op de religieuze structuren en de religieuze cultuur. En dan zijn mensen er wel klaar mee. Kom niet aan onze cultuur en onze tradities, zeggen ze. Pak die buitenlanders aan. Die horen je niet. Jij nep Messias. Je bent helemaal geen koning. En die palmtakken, wat moeten we daar nou mee? Die Romeinen zijn er nog steeds. Hoezo overwinning en bevrijding? Weg ermee. En weg met die nepkoning. En zo wordt het van Hosanna binnen een paar dagen kruisigen. De glorieuze intocht wordt een dramatische aftocht via een doodlopende kruistocht. Einde verhaal. Klaar. Voor wie de diepte van de zonde, het probleem van de macht van het kwaad, niet wil zien, loopt het verhaal hier inderdaad dood. Jezus is op zijn best een goede, morele leraar waar we nog wel eens wat van kunnen leren. De bergreden is natuurlijk gewoon hartstikke mooi, niet helemaal realistisch, maar mooi om na te streven. Op zijn best een goede, morele leraar, op zijn slechtst een totale mislukkeling, die jammerlijk ten onder ging aan zijn eigen idealen. Maar als je het zo ziet, dan blijf je onder de macht van het kwaad. Dan ken je niet de vrede en de vergeving, de verzoening die God voor jou op het oog heeft. En dan huilt Jezus ook om jou. Want de tijd van Gods ontferming heb je dan niet erkend. Het stopt bij het kruis. Maar het verhaal stopt niet bij het kruis. Jezus is gekomen om de macht van de duivel, de macht van het kwaad, terug te claimen. En dat doet hij door zichzelf onder die macht te plaatsen, vrijwillig. Hij plaatst zichzelf onder de macht van de duivel door te sterven. Ik ben de opstanding en het leven, had Jezus vlak hiervoor gezegd tegen Lazarus, of tegen de zus van Lazarus eigenlijk. En opstanding houdt dood in. Om dat waar te kunnen maken, ging Jezus zelf de dood in. En aan het kruis zegt hij: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus regisseert en kiest het tijdstip Hij plaatst zichzelf onder de macht van de dood. En dat is de enige manier om de dood te verslaan. Misschien zijn er mensen die de musical, een beetje tricky, Jesus Christ Superstar kennen. En in dat lied komt een passage voor, in die musical, is een lied dat heet Poor Jerusalem. En dan zingt Ted Neely, die speelt Jezus. En die zingt daar tegen zijn discipelen en tegen die mensen en tegen die leiders allemaal, you don't understand. Jullie begrijpen niet, jij niet en jij niet en zij niet en die mensen niet. Jullie begrijpen niet wat macht is. Jullie begrijpen niet wat glorie is. Als je het toch wist. En dan zingt hij, to conquer death, you only have to die. Om de dood die jou gevangen houdt te overwinnen, hoef je alleen maar te sterven. Dat is wat Jezus doet. Vrijwillig sterven onder de macht van het kwaad plaatsen, daarmee breekt hij de macht van het kwaad. Hij verslaat het met eigen middelen. En zo kan hij opeisen wat hem rechtmatig toekomt. Jou en mij. Het werd geen bloedbad van opstandelingen in Jeruzalem, maar het bloed van één rechtvaardige vloeide. En de dood, het machtigste wapen van Gods tegenstander, had nu Jezus te pakken. Maar het had geen recht op Jezus. Want Jezus was de tweede Adam die wel volledig volgens Gods plan en bedoeling had geleefd. Hij zwichtte niet voor de duivelse verleidingen van geld, lust en macht. En zoals we door de eerste Adam onder die macht gezet werden, haalt die tweede Adam ons door zijn perfecte leven er weer uit. Hij brak de band van de dood. Hij stond weer op. En zo gaat het verhaal door. Van een leeg kruis naar een leeg graf. Jezus stierf. En hij stond weer op. En zo haalt hij de angel uit de dood. Zo overwint hij en zo bevrijdt hij. En dat betekent dat we die palmtak weer kunnen terugpakken. Juich, want hij, mijn Heere, leeft. Hij die overwonnen heeft. Zo'n koning, die wil je toch niet laten huilen? Daar wil je toch voor juichen? Er is vrede met God. Leven in vrijheid. Het kwaad waar we nog zoveel van zien in deze wereld. Het is er, maar het heeft niet het laatste woord. En als er niks te juichen valt in je leven, kun je toch je leven onder zijn macht stellen, de macht van Jezus. En je leven met al je moeite, met je zorgen, met je pijn, met je verdriet. Jezus is daar koning over. En bij hem kun je het kwijt. Zijn overwinning geeft hoop voor de toekomst. Dat het inderdaad afgelopen is op een gegeven moment. En dat de dood en het kwaad niet het laatste woord heeft. Jezus heeft nu de macht in ons leven. Als je aan hem geeft, dan deelt hij het met jou. Roep daar maar Hosanna en Halleluja over. Ook in de gebroken werkelijkheid waarin we leven is dat onze hoop en kracht. Jezus wil genezing en bevrijding van je hart. Hij wil jouw koning zijn en hij wil je meenemen op zijn koninklijke weg. Zijn tranen zijn ook tranen van Gods liefde. Zijn tranen zijn er omdat hij jou zo graag mee wil nemen in zijn overwinning. Met al je moeite. Op weg naar dat nooit meer tranen, nooit meer pijn en nooit van God verlaten zijn. Juich voor deze koning. Juich voor deze huilende koning. En geef hem ruim baan naar je hart. Amen.